Gemeente, in de afgelopen week op maandag 5 januari, nader te verstaan, is er een dochter en zusje geboren bij de familie C.A. van den Bogert in Heenvliet. Ze noemen haar Wendy. De heer Agoort uit IJssel, uit Spijkenisse, verblijft nog steeds in het IJsselander ziekenhuis en zijn toestand is nog niet verbeterd. De kerkraad heeft, zoals vorige week ook werd afgekondigd, dubbeltallen geformeerd met betrekking tot de verkiezing van ambtsdragers. Om te komen tot de verkiezing van een tweetal ouderlingen zijn voor dat ambt twee dubbeltallen gesteld. De namen van de dubbeltallen worden op alfabetische volgorde opgenoemd. Broeder Buitendijk uit Rotterdam staat op een dubbeltal met broeder Hogewerf uit Abbenbroek. En broeder Jansen uit Helvoortsluis staat op een dubbeltal met broeder van der Sluis uit Oudorp. Diaken Maassen, die aftredend en herkiesbaar is, staat op een dubbeltal met broeder Schouw uit Heenvliet. De ambtsdragersverkiezing vindt, zoals u reeds bekend gemaakt is, aanstaande woensdag 14 januari plaats. Alle beleidende en dus stemgerechtigde leden van onze gemeente zijn de afgelopen week schriftelijk voor deze stemming uitgenodigd. Wij roepen ieder van de leden van de gemeente op om aanstaande woensdag hun verantwoordelijkheid in deze in te nemen en zoveel als mogelijk is aanwezig te zijn. Aanstaande dinsdag 13 januari begint de catechese weer. Woensdag 14 januari is er de Vijf Kleurenclub om 13:30. Aanstaande donderdagavond is er om 20:00 de Bijbelstudie, onder leiding van mijzelf. Vanavond zal kandidaat Van den Brink uit Ede voor ons voorgaan in mijn plaats. Na deze dienst vergadert de jeugdvereniging Ichtus. De collecten zijn als volgt. Er zijn er 3, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte en de collecte bij de uitgang zijn beide bestemd voor de kerkvoordij. De tweede collecte tijdens de dienst is een extra collecte voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we de gemeente uit Psalm 51 vers 4, waar de dichter de reiniging van zijn zonde vergelijkt met sneeuw die vers op het aardrijk neervalt. Psalm 51 vers 4. Gemeente, we gaan zo dadelijk de weddenscieren lezen. En zoals u weet heeft dat de bedoeling dat we daardoor ontdekt worden aan hetgeen wat we zijn. Niet alleen wat we doen, maar ook zoals we zijn. Zondaars voor God. Zodat we de toevlucht zullen nemen tot de Heere Jezus Christus. En tot bemoediging zegt de dichter van Psalm 25 vers 4. Zeren goedheid kent geen grenzen. God is recht, dat blijft hij, of ik zondig of niet. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Die ontdekt zijn aan zonde, hebben dus hoop dat ze op het rechte spoor gebracht worden. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Het gaat ook vanmorgen om de leiding van de Heilige Geest in ons leven. Psalm 25 vers 4, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, ook geen digitaal beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. Wat ouders en grootouders zaaien, dat zullen de kinderen oogsten, is de betekenis van deze woorden. Als we zonde zaaien in ons nageslacht, zullen zij de ellende ervan moeten dragen. Daar staat tegenover: en ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Wie met zijn zonde en slechte gewoonten breekt, die zal Gods barmhartigheid zeker ervaren. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom, dat is de reden dat de Heere de Sabbatdag zegende en dezelfde heiligde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En wat is dat land, kinderen? Dat is de nieuwe aarde die straks zal komen. Je zult je dagen eeuwig verlengen op de nieuwe aarde, als je vandaag je ouders gehoorzaamt. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Dus niet alleen liegen, maar ook gemene dingen zeggen van een ander. Valse getuigenis. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, laten we nu ons verenigen in gebed tot de Heere. Heere, u bent goed. Goede tieren, langmoedig en genadig. Want als u had gedaan met ons, precies zoals wij in onze gedachten gezondigd hebben en in onze daden en onze woorden. Ach Heere, wat was het dan leeg geworden vanmorgen in dit gebouw. Want zouden er wel veel mensen dan binnen zijn gekomen, Heere, als de dag des oordeels vannacht zou zijn losgebroken. Want we kunnen altijd wel denken, waarom laat God zoveel ellende toe in de wereld? Maar als God er ook een einde aan gaat maken, dan komt ook onze oordeelsdag. En het is de grote vraag of wij er klaar voor zijn, Heren, als gemeente, als kerkraad en als predikant. En in dat verband smeken wij u ook, geef dat uit deze dubbeltallen van broeders uit de gemeente die zijn samengesteld, er drie mannen verkozen mogen worden, die van uwentwege gaan zien wat de weg is en hoe ze op dezelfde zullen wandelen. En daartoe is de leiding van uw geest nodig, Heere. Want het oordeel is aanstaande. De tijd is voor kort. Er zijn er die als een vuurbrand uit het vuur gesleept moeten worden. Willen ze niet helemaal verbranden. Er zijn er die ten dode wankelen, die gegrepen moeten worden. Willen ze niet verloren gaan. Er zijn kinderen van u die laks zijn en gemakkelijk compromissen sluiten met de wereld en het ene op het andere stapelen en niet doorhebben dat ze zich zo van de vrijheid in Christus beroven. Er zijn kinderen van u die vrijheid kennen, maar volstrekt moedeloos raakten omdat ze haar kwijtraakten door eigen schuld, wat het ook geweest is. Er zijn er heren die lijden in het lichaam. En wat lijden betekent, weet u beter als wie van ons ook. Er zijn er die lijden in de psyche, een lijden wat soms nog zwaarder kan zijn, en vooral als het samengaat met lichamelijk lijden. Er is een lijden in het geestelijk leven, het lijden van de kerk der eeuwen. We lijden onder de wereld, de duivel en onze eigen vleeselijke misleidingen en alles wat ons scheidt van de liefde Gods in Christus geopenbaard. En daarom bidden wij u, Heere, help ons barmhartig, Heere, opdat we het lijden kunnen verdragen, zoals broeder Agoort in het ziekenhuis lijdt, en zijn vrouw en zijn kinderen bij hem betrokken, dat ze dat kunnen verdragen, Heere, ziende op u, die zegt, mijn oog slaat u in liefde gade. Ik wil u heil bereiden en u in een vesting leiden, een veilige plaats, een schuilplaats voor het hart. Heere, we bidden ootmoedig om vergeving van zonden, want dat is de bodem waarop alle vragen in ons leven groeien, onze schuld. Alle goede vragen, gelukkig zijn die er ook, zoals de vraag, hoe word ik verlost van mijn zonde? Hoe is het weer goed te komen en goed te maken tussen God en mijn hart? Maar ook die slechte vragen, dat we u de schuld geven van alles wat er in ons eigen leven zich afspeelt aan ellende en in de wereld om ons heen. En dat we in plaats van de schuld bij onszelf te zoeken, altijd weer anderen om ons heen vinden die het slecht doen en slecht gedaan hebben. Heere, wat is er toch een kenmerk van laag bij de grond leven en weinig begrijpen van uw genade als we nog nooit de schuldbrief thuis kregen en hem elke keer maar op de post doen bij een ander. Maak ons recht, ootmoedig Heere, opdat we verstaan waarom Christus moest komen, als het zo verschrikkelijk was dat hij de schuld van een ander der wereld zonder schuld moest dragen, dat het hem zijn leven gekost heeft. dan mogen wij toch niet gemakkelijk denken over onze zondeschuld. Nog die tegenover u, nog tegenover de naaste. O God, vergeef ons genadelijk omwille van uw volbrachte werk, omwille van de verzoening door uw bloed, en geef van ons vanuit die grondslag in ons leven, die zo'n goede grondslag is, te mogen staan met beide benen in deze wereld, die, hoewel ze langzaam maar zeker naar het einde toe gaat en misschien wel op een bepaald moment zich zal voorteilen naar het einde, toch uw wereld is, die u eenmaal zult herstellen, vernieuwen, herscheppen, aan haar bedoeling zult laten beantwoorden. O God, geef dat het kindje wat nu geboren is, de kleine Wendy, opgevoed mag worden bij de gedachte, het beste komt nog van alle mooie dingen die in deze wereld zijn, kinderen. En ze zijn mooi. Ze zijn ook een soort voorproef voor het nog veel mooiere wat komt. Het beste, zelfs, zegt de meester in de hemel, het is nog niet eens in je hartje opgeklommen, hoe mooi en hoe heerlijk het zal zijn, wat ik zal geven als ik terugkeer op aarde, in deze wereld. Dat Wendy en alle kinderen in de gemeente daartoe mogen worden opgevoed. Want het allermerkwaardigste in ons leven is wel, ik bedoel, in het leven van ons christenen die u mogen kennen, dat we ons zo vast laten leggen op de beloften van de mensen in deze wereld en ons zo vast laten hechten aan de mooie dingen van deze wereld, die ook lang niet altijd zondig hoeven te zijn, en nauwelijks erover nadenken dat het slechts een kaarsvlammetje is vergeleken bij de zon die straks opgaat. Het blinken van het goud, niet meer als een flakkerend vlammetje, bij het heldere licht van Jezus Christus in zijn wederkomst als de zon der gerechtigheid. O Heere, wat zijn we kortzichtig en wat zijn we dom. En we lopen achter. Zo achter dat Jacobus zegt, het wordt tijd, gemeente, dat je de beproeving van het geloof ziet als genade, zodat je niet achterblijft, want genade heeft geen gebrekkelijk gevolg, geen achterblijvend gevolg, maar dat je voorloopt, voorop loopt naar het koninkrijk van Jezus Christus en diens gerechtigheid, dat wereldwijd alle onrecht, gekrakeel der volken, tranen, bloed, ruzie, oorlogen, slachtvelden zal doen beëindigen. En nu u nog in de tijd van het geduld, in het heden van de genade, op dit moment van de zaligheid ons toeroept, bekeert u, dat we allen uw stem zouden horen, Heere. En naar uw belofte is het toch zo dat wie de stem van de Zoon van God hoort, die leeft, geef uw knecht dan, Heere, in al zijn verlegenheid, zijn onmogelijkheid, zelfs de weerstand die hij kan voelen om eerlijk te zijn in de gemeente, om te zijn zoals u het van hem vraagt. Geef hem de stem van de meester te mogen vertolken, zodat uw stem gehoord kan worden en dit volk, deze gemeente, leven. Heere, dat de stem van u, de Heer Jezus Christus, de Christus van de schriften, de geboren koning der Joden, toendertijd door de kerkelijke leiders en theologen van Jeruzalem afgewezen en daarmee het hele volk meetrekkend, toch gehoord zou mogen worden in onze dagen. En die stem komt tot hem, heren, via alle Messiaanse Joden in hun omgeving. Want daar zijn ze heel alert op. Om zodra het maar mogelijk is de naam van Jezus Christus te noemen. En daar zijn ze moediger in als wij vaak. Wij komen vaak niet verder, heren, als een praatje religie. De overeenkomsten op ethisch gebied, abortus en euthanasie tussen islamieten, hindoes, boeddhisten en andere godsdiensten van de gastarbeiders en andere allochtonen in ons land. Maar wie noemt nu de naam? Wie durft het? Ondanks de kritiek die zal komen, de afwijzing, minachting. Want wie de naam van Jezus noemt, sta af van ongerechtigheid, zegt het woord. En ieder voelt, gelovig of ongelovig, dat ongerechtigheid in het licht van Jezus niet kan bestaan. Dat ongerechtigheid bij de rechtvaardige geen plek had en heeft. Dat zelfbedoelen, egoïsme en hebzucht vreemd geweest zijn aan hem en volledig buiten hem en buiten zijn orde waren. O Heere, dat we toch voor gebruikt mogen worden dat mensen het met u in orde maken. Ook die vandaag nog ongelovig zijn. Want de dag des oordeels nadert. En wie van ons kan bestaan? Wie? Had Christus niet voor ons geleden, dan was het hopeloos. En in dat gevoelen, in die wetenschap, in dat geloof, zeggen we dan ook. Zo schelden wij ook kwijt die ons misdeden. We kunnen niet anders meer. En we willen het ook. Om Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in Matteüs 2. Matteüs 2. Toen Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn Jeruzalem aangekomen, zeggend: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes, nu dit gehoord hebbend, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbend al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendend zei: reist heen en onderzoek naastig naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschap het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij de koning gehoord hebben, zijn heengereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden ze het kindeke met Maria zijn moeder. En neervallend hebben ze hetzelfde aangebeden. en hun schatten opengedaan hebbend, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden weerkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weer naar hun land. Centraal in het gedeelte staat vers 4. En zij vroegen hen waar de Christus zou geboren worden. Een goede vraag, waarop een goed antwoord kwam, maar niet zo'n goede levenspraktijk. We gaan zingen uit Psalm 147, de versen 6, 8 en 9. Psalm 147, vers 6, vers 8 en vers 9. Thank you. was van de week weer zover in ons kikkerlandje. Schaatsende menigten die zich voortbewogen over het gladde ijs. Koek- en zoopietenten en warme chocolade. En niet te vergeten de soep in alle soorten en maten die al ras was uitverkocht. Wat beweegt zoveel mensen om in deze dagen het ijs op te zoeken? Ik heb het aan verschillende mensen gevraagd. Ik ben zelf helaas niet zo'n schaatser, nooit geweest. Maar het trekt me wel bijzonder aan. Want ik kan me zo voorstellen wat het aantrekkelijke daarvan is. En de antwoorden waren bijna zonder uitzondering het gevoel van vrijheid. Gezelligheid. Iemand zei, als je schaatsenrijders ontmoet, dan kijken ze nooit boos of chagrijnig. Ze zijn allemaal blijde mensen, ze zijn vrolijk, ze hebben iets over zich wat ze anders niet hebben. Ze zijn niet meer zo bedrukt door hun werk of de omstandigheden van hun leven. Ze zijn er echt uit. En ze slaan hun benen wijd uit. En als je dan die mannen op hun hoge noren ziet, hè, die hun handen helemaal uitstrekken zo naar voren en die andere hand achter zich laten, dan denk je onwillekeurig aan die tekst uit de Bijbel van de Heer Jezus zelf. Wie bekwaam wil zijn tot het koninkrijk Gods, die strekken zijn hand uit naar hetgeen voor hem is. Een schaatser wil altijd naar voren toe. En hij laat de dingen achter zich, die achter hem zijn, die laat hij met zijn andere hand als het ware achter zich. Ik geloof dat het in de 40e jaren van de vorige eeuw geweest, dat een predikant op de kansel, het kan geen boer wel geweest zijn, de andere boer hier in ons midden, die zal dat wel weten, die dit beeld gebruikt om te zeggen, kijk, dat is nu wat een christen eigenlijk is. Hij strekt zijn hand uit naar voren en hij kijkt niet meer achterom. Ik vind dat een prachtig beeld. Want het is ook een hele diepe emotie die een schaatser beleeft op dat moment. Hij wil ook naar voren en hij wil niet meer naar achteren kijken. Het gevoel van vrijheid wordt groter als de snelheid toeneemt waarmee hij naar voren gaat. En op laatst alleen op die wijde vlakte is en ieder achter zich laat. Wat moet dat geweldig geweest zijn vroeger op de IJsselmeer vlaktes, ijsvlaktes. Toen mensen nog inderdaad zo ver ze konden kijken, alleen maar ijs zagen. Wat een gevoel van verovering, van vrijheid. Alles achter je gelaten. Wel, dat gevoel zit diep in de mensheid van de 21ste eeuw. Ik las een analyse van de week over wat is nu hetgeen wat de mensen beweegt. 10 van de belangrijkste en meest bekeken films in onze tijd zijn films die gaan over science fiction. Die gaan over een wereld in de toekomst waar we naartoe gaan. Er zit ook iets in, hè, van dat verleden achter je laten. Een andere wereld binnenstappen. Jongelui weten allemaal wat aliens zijn. Alleen zijn de ouderen daar nog niet zo mee bekend. Dat zijn mensen van een andere planeet of van een ander zonnestelsel. Die invloed uitoefenen op ons leven op aarde. Van de 10 films zijn er 8 die gaan over science fiction. Het zit dus diep in de mensen. Vooruitstrekken naar voren. Het verleden met zijn oorlogen, rampen, ellende, honger achter zich laten. Zo snel mogelijk. 2 van die films die geen science fiction waren, waren de Titanic. Maar het gaat ook over de heroïek, de heldendaden van mensen. En ook de verschrikkelijke, zondige, criminele daden van mensen aan boord van dat immense stoomschip, de Titanic, dat verging in de Atlantische Oceaan. En die tweede was de Passion of the Christ. Het lijden van de Christus, verkeerd voorgesteld als alleen een man die als een held het lichamelijke lijden ingaat en overwint. Alsof het lijden van Christus aan het kruis. Niet slechts 2-3% van zijn lijden was. Hij droeg de toorn van God over uw en mijn zonden. Oneindig zwaarder lijden dan alleen de pijnen aan het kruis. En wie zijn hand leert uitstrekken naar hetgeen voor is, die leert zien: het is mijn schuld dat ik niet verder kom, dat ik stagneer, dat ik niet vooruit kom. Vooruit kom in het geloof, in het geloofsbeleven, in de verborgen omgang met God, in het geestelijk groeien. Ik kon niet vooruit, want ik strek mijn hand niet uit naar Christus. Wel naar een betere toekomst. Wel als het kan naar een hoger kwalitatief bestaan in deze wereld. Maar niet naar Jezus. Of doe je het wel? Nou, zeg het nou eens vanmorgen. Strek je hand uit naar Jezus of naar een betere wereld, een beter godsdienstig gevoel, meer welbevinden, meer welvaart? Nou, wat is je keuze? Gaan wij voor religie? Schouder aan schouder met de islamieten, de hindoes en de boeddhisten? Of gaan we voor een persoon? Jezus Christus. Groot verschil. Als Matthäus zijn evangelie opent met het geslachtsregister van Jezus Christus en de woorden die hij in inkt op zijn perkament heeft geschreven zijn nog niet droog, of hij begint uit te leggen dat het in het evangelie van Jezus Christus gaat om een persoon en niet om een gevoel, een religie, een bepaalde beleving op zich. Heel de geschiedenis van de wijzen uit het oosten moet ons leren dat langs Gods wonderlijke leiding, de leiding van de Heilige Geest, uiteindelijk er twee soorten mensen zijn. Het soort mensen wat zijn hand uitstrekt naar de toekomst en bij Jezus uitkomt, in aanbidding, en het soort mensen dat zijn handen uitstrekt naar de toekomst en in een kring blijft zitten en denkt dat het erg bezig is in die kring met de toekomst. De eerste zijn die magiërs, magoi, zoals ze in de grondtekst genoemd worden, de hoogstaande erudieten, geleerden, wijzen uit het Persische achterland. Daarvoor was het Babylon, tegenwoordig heet het Irak. Mensen die op zeer hoog cultureel niveau stonden in hun eigen land, die behoorden bij de hofhouding van een keizer of koning, die tot de hoogst betaalde groep elite mensen behoorden in hun tijd, die uiteindelijk bij Jezus kwamen. Of de geleerden, de kerkmensen, de theologen van Jeruzalem, die wat soberer waren, wat ingetogener waren en zeker minder zonde deden in hun eigen ogen en zeker rechtvaardiger leefden dan die blinde heiden die van God waren gescheiden, die niet bij Jezus terechtkwamen. Hoewel ze alle papieren in huis hadden om bij Jezus terecht te komen. Er zijn mensen die hebben wel 4 of 5 Bijbels in huis. Zitten ze hier vanmorgen ook of luistert u mee? En u bent nog nooit bij Jezus terechtgekomen? U bent in een kringetje blijven rondlopen? Of behoort u alleen maar tot de kring van een bepaalde gemeente? Hier of ergens anders op Voorneput of ergens anders in ons land? dan bent u nog niet verder gekomen als de theologen van Jeruzalem, die niet bij Jezus uitkwamen. Hoe kwam dat toch? Hoe kwam het dat die zogenaamde wijzen, of misschien moet je zeggen die echte wijzen, maar ze hadden de ultieme wijsheid, de echte wijsheid, waarheid van God, pas toen ze Jezus zagen. Hoe kwam het dat die mensen zo ver kwamen en die anderen niet? Laten we eens luisteren naar wat Gods woord er ons over te zeggen heeft. Toen Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes. De man die tenminste 34 jaar al in op een briljante manier dat koninkrijk leidde, veel had tot stand gebracht, wel zijn vragen had. Hij had vooral grote vragen bij het oosten, bij met name de macht van de Perzen, datzelfde land waar die wijzen vandaan kwamen, want het was nog niet zo lang geleden of een van de oorlogen op het grondgebied van Israël was uitgevochten tussen Joden en Perzen. Hij had geen vragen bij het Westen, bij Rome, want dat waren zijn vrienden. Hij was zelfs persoonlijk bevriend met de keizer in Rome. Bovendien hadden juist de Romeinen hem in het zadel geholpen als koning der Joden. Hij had ook geen moeite met het zuiden, het land van Cleopatra in Egypte. En ook niet met het noorden, waar Quirinius de Romeinse scepter voerde. Maar het oosten, de Persen, moest je in de gaten houden. En laat nou uitgerekend uit het oosten een hele karavaan op een dag Jeruzalem binnenkomen, waarbij de leider van de karavaan aankondigde dat een aantal aanzienlijke heren die zich midden in de stoet bevonden een vraag hadden. Het wantrouwen in het karakter van Herodes zat zeer diep. Hij was ook erg wreed. Mensen die erg wantrouwend zijn, worden vaak wreed. Hij was zo wantrouwig naar mensen die hem van zijn troon zouden kunnen stoten, dat hij zijn eigen vrouw liet vermoorden, want hij had twee zoons die mogelijk door haar gepusht zouden kunnen worden naar de troon. En nog een zoon liet hij vermoorden. En iedereen die hem de weg stond. Briljant was hij in zijn bouwwerken. In de hele toenmalige wereld zijn men Herodes daar in Judea. Moet je eens gaan kijken wat hij tot stand heeft gebracht. Niet in het mensen die gigantische tempel en haar complex eromheen. Maar onze persoon was hij gewoon. Ja, had een afwijking. Paranoia heet dat tegenwoordig. Achtervolgingswaanzin. Altijd denken dat iedereen tegen hem was. Dat mensen hem achtervolgden. Mensen erop uit waren om hem van zijn troon te rukken. En zijn macht in stukken te breken. En laat nou uitgerekend een karavaan uit het oosten naderen. Met een vraag. Och ja, dat kun je verwachten van wijzen. De wijzen uit het oosten behoren tot de topklasse van de wetenschappelijke wereld in die dagen. Het waren mensen die ook medisch zeer bekwaam waren, zowel astrologisch, astronomisch bekwaam, dat lag nog niet zo ver uit elkaar. Ze hadden ook allerlei andere vakken waar ze buitengewoon goed in waren, de wiskunde met name. En ook de natuurkunde, voor zover die toen ontwikkeld was. Maar ze hadden ook verstand van planten en bomen. Het waren buitengewoon geleerde generalisten. Hadden overal verstand van. Ze werden ook door iedereen geraadpleegd. Met name ook door de hovelingen en de vorsten zelf. Het waren niet charlatans. Het waren geen paragnosten die op een achterkamertje Rotterdam probeerden je hand te lezen of zo. Het waren mensen die wisten waar ze over spraken. En buitengewone kennis hadden van de stelsels in de hemel, de zonnestelsels, de hemellichamen, de melkweg en de conjuncties van de planeten en al die andere dingen die zich afspelen in de kosmos. Bovendien waren ze leerlingen van Zoroaster, een de grootste filosofen van de oudheid. En de Joodse gemeenschap in Babylon had natuurlijk de uitspraken van Biliam bewaard. Biliam die ooit eeuwen daarvoor tegen Israël had moeten profeteren, maar Israël had gezegend. En in een van die profetieën van Biliam, die ongetwijfeld in Babylon bewaard was gebleven, stond dat er een ster op zou gaan in Jacob. Dat was Israël. En toen ze nou bij hun nachtelijke waarnemingen op de ziggoeraad, op die hoge trappentempel in Babylon, een ster in Jacob zagen. Toen hebben ze het een en ander gecombineerd. Een wetenschap met deze profetie. En ze zijn gegaan. Want de ster in die conjunctie, op die manier van verschijnen, met name in de avondstond, als morgen ster omhoog kwam, die wees op een geboren koning. Die reis heeft maanden en maanden geduurd. Misschien wel 7, 8 maanden. Ze moesten heel die halve maan rondreizen om de woestijnen heen, om ten noorden van Israël uit te komen, af te zakken, zo naar Juda, Jeruzalem. Ze hadden wel een aanwijzing gekregen over het land waar het gebeurd was, maar niet over de plaats. We zullen volgende week beleven en wel zijn zien dat in de geschiedenis van Jozef die je navolgt, bij Jozef precies hetzelfde gebeurt. Hij krijgt een aanwijzing dat hij vanuit Egypte moet gaan naar een land, Israël, maar niet naar de plaats waar hij naartoe moet. Als God ons aanwijzingen geeft in ons leven, laat hij onze slimheid en intelligentie, of een van twee, in ieder geval, hij laat ons menselijk denken niet buiten gebruik. Deze wijzen hebben zelf moeten beslissen of ze wel of niet naar Jeruzalem zouden gaan. Ze hebben waarschijnlijk geredeneerd, een geboren koning der Joden, dat heeft te maken met het priesterschap, want zij zelf waren in hun cultuur ook machtige priesters. En de priesters in Babylon waren juist de belangrijkste beschermers van de prinsen en de koning. Maar het zal altijd wel een mysterie blijven waarom deze wijzen uit het oosten onmiddellijk spraken over een geboren koning. Want je zou verwachten, waar is de prins die koning moet worden? Was de openbaring van God meer geweest als alleen die ster? Of hadden ze aan de hand van die ster die conclusie getrokken? We weten het niet. Want we zijn gezien, zijn gekomen om de geboren koning der Joden te zien en hem te aanbidden. Heel Jeruzalem komt in rep en roer. De mensen haasten zich door de straten om het elkaar te vertellen. Heb je het gehoord? een karavaan met een select gezelschap uit het oosten is gearriveerd. En men zegt dat ze met vragen naar Herodes zijn gegaan en naar de leden van het Sanhedrin. Vragen over de geboren koning der Joden. Begint een arbeider, een leerlooier uit Jeruzalem te lachen. Ach, die man die had het minste baantje van allemaal, dus die was niet zo bang dat anderen hem zouden verraden of zo. Had niet zoveel te verliezen. Ach, zei die leerlooier, komen ze er eindelijk achter? Maanden geleden heeft het hier bol gestaan van alle verhalen van de herders, want die hebben alom verkondigd hun hetgeen hun door de engelen verteld was. Nou, Bethlehem is 10 kilometer van Jeruzalem. Veel mensen uit Bethlehem werken in Jeruzalem, zoals je weet. Dus de hele stad was al in rep en roer vanwege alle verhalen uit Bethlehem. Dat er een kindeke geboren was op aarde. En dat er gezegd werd van dit kindeke dat hij groot zou zijn. En koning zou zijn. Maar het gebouw van het Sanhedrin hulde zich in stilzwijgen. Alle dominees, allen die er wat over hadden kunnen zeggen vanuit de schriften, deden de mond niet open. Alleen Simeon en Anna en de groep van gemeenteleden om hen heen, die de vertroosting van Israël verwachten, die hebben met grote blijdschap overal verteld wat ze op het tempelplein hadden meegemaakt. Bovendien, het kon niet onopgemerkt blijven dat daar Jozef en Maria en hun kindje en Simeon en Anna stonden. Op zo'n druk tempelplein kon dat niet onopgemerkt blijven. En velen hebben gehoord wat daar gebeurde en gezegd werd. Maar als nu ook nog eens bevestigd wordt door heidenen dat God gesproken heeft. En notabene van de kant van het grootste gevaar, de machtige Persische legers, die altijd in actie kwamen of niet, op grond van waarzegging door de wijzen. Die wijzen hadden een enorme politieke en militaire macht. Nu van de kant van de meest potentiële vijanden van Israël een bevestiging kwam. En uit verdachte hoek notabene van mensen die occult bezig waren. Dat er een geboren koning der Joden was. Dit was wel even wat anders. Als wat een stel jongens van de vlakte, de herders, de velden van Ephrata hadden verteld. Wetenschappers van naam. Ze informeren ons over de geboren koning der Joden. Ach, zegt die leerlooier tegen zijn maat. Laat ze maar weer aan het werk gaan. De wereld zal wel blijven zoals die was, joh. De rijken worden rijker en de armen armer. Laat ze maar zorgen dat we vanavond brood op de plank hebben. Zo gaat het ook in onze dagen. Het zijn mensen die gewoon doorleven, alsof er niks aan de hand is. Ze trouwen of geven ten huwelijk. Ze eten, ze drinken. Ze kopen huizen en verkopen huizen en andere bezittingen. Ze zijn misschien, en zeker in ons land, veel rijker als de leerlooiers van Jeruzalem, die ver onder modaal een bestaan moesten bij elkaar sappelen. Maar ze hebben dezelfde instelling. Alle tekenen die gegeven worden, alle woorden die gezegd worden, zal mijn tijd wel duren. Je vindt die mensen overal om je heen. We bevinden ons in de riante positie dat in onze tijd godsdienst weer mag. Dus als jij opkomt voor jouw bijbeltje, het is best joh, maar laat mij mijn eigen geloof. De wereld zal wel blijven zoals het was. De wereld is een pijpkaneel en ieder zuigt eraan en neemt zijn deel, zei ze vroeger. Wat hebben wij nou eigenlijk voor boodschap voor die mensen? Nou, ik denk dat de boodschap is dat we de goede vragen moeten stellen. Wat die wijzen uit het oosten deden was een hele goede zet. Ze stelden vragen. Wie vooruit wil komen in het leven moet vragen stellen. Dat is ook zo als je op de middelbare school zit. Als je niet leert de goede vragen te stellen, bij de vakken natuurkunde, wiskunde, aardrijkskunde, Duits, geschiedenis en noem maar op. Als je niet leert de goede vragen te stellen, word je nooit geen wetenschapper. Kom je niet vooruit. Dat is in het geestelijk leven ook zo. Als je niet leert de goede vragen aan de Heer Jezus te stellen, aan de Bijbel te stellen dus, en ook geduld te hebben totdat het antwoord komt, wat de meeste mensen niet hebben, geduld te hebben totdat het antwoord komt tijdens het lezen en herlezen, als je dat niet leert, kom je niet vooruit. Heideren, die notabene zo heidens bezig waren, dat het wel heel wonderlijk is dat God langs die weg zijn woord aan ons bekend maakt. Hij wil kennelijk zeggen, als ik dan niet meer door gewone kerkgangers kan spreken, dan moet ik maar gaan spreken door heidenen. Zoals Biliams ezel moest gaan spreken omdat Biliam zweeg. En zoals in Jaja 14 beschreven wordt, dat Israël gedreigd werd, als de priesters bij jullie geen gehoor meer vinden in Israël, dan zal ik met jullie gaan praten door het gebrabbel van de Babyloniërs, mannen van een andere tong, met andere woorden, de overvloeiende geestel van de Babyloniërs in het oordeel wat over Israël komt, zal de manier zijn waarop ik met jullie ga praten. Het lijkt erop alsof de Heere zegt, Israël, Israël, eeuwenlang hebben mijn profeten en gezanten tot u gesproken. En ze hebben u verkondigd de tekenen der tijden en u hebt niet geluisterd. Ik zal nu tot u spreken door middel van heidenen, occult handelende heidenen. Wat een oordeel over de kerk. Als vanaf de kansels niet meer de gezonde woorden van God komen, maar gewauwel over solidariteit, liturgie en nog een paar dingen. Deze heidenen laten ons zien hoe je vooruit komt. Je gaat vragen. Maar niet naar de bekende weg. Want dat is geen wetenschap. Een wetenschapper vraagt nooit naar de bekende weg. Die vraagt juist naar de onontdekte weg. Als je een dissertatie schrijft, een proefschrift als wetenschapper, dan moet het ook over iets gaan wat nog nooit eerder besproken was. Nog niet ontdekt was. Waarom zijn er zo weinig christenen die vragen naar de onontdekte weg? Ik verbaas me daar vaak over. Ik hoor soms reacties in gemeentes waar ik elders spreek van mensen die zeiden dat bijvoorbeeld een goede preek was omdat ze die dingen hoorden die ze altijd al gehoord hadden. Wat is het toch dat wij kerkgangers zo weinig heilig nieuwsgierig zijn dat we alleen maar de bekende dingen en de bekende weg willen horen? Wat het is, weet ik niet goed. Ik weet het niet goed. Ja, je kunt er allerlei verklaringen voor verzinnen. Want ik ben net zo'n kerkgaan als jullie, het raakt mij ook. Maar misschien komt het wel omdat we in wezen bang zijn voor het woord van God. Bang voor de profetieën. Bang dat alles wat er staat letterlijk uit gaat komen. Vandaar dat we ons haasten om theologen te raadplegen en boekjes van theologen te lezen waarin staat dat je het allemaal niet zo letterlijk moet nemen. Dat geeft ons wat geruststelling. Dan is het misschien toch allemaal niet zo erg als er staat in de Bijbel. Een echte christen is iemand die naar een onbekende weg vraagt. Niet in de zin van dat Christus een onbekende weg is, maar hij zegt met Paulus mee. Ik laat nu na, gemeente, het beginsel van de dopen en de oplegging der handen en noemt hij een paar dingen. En ik vaar voort in Christus. Ik las van de week nog, dit is een tekst die niemand in de kerk bijna wil horen. Want wij blijven alsmaar steken en we alsmaar discussiëren over die beginseldingen. Hoe moet je denken over de doop, hoe moet je denken over het avondmaal, hoe moet je denken over de gemeente, hoe moet je denken over dit en over dat. Maar in de geheimenissen van Christus komt men niet verder. Men vraagt ook niet naar de Here. Men vraagt naar een visie. En wie verschaft mij de juiste visie? Bij de Gruna boekhandel wil je dat niet vinden, maar er zijn nog wel christelijke boekhandels. De juiste visie. Of ga surfen op internet om de juiste visie. Weet je, die wijzen uit het oosten, die hadden het niet over de juiste visie, maar ze hadden zelf een hele duidelijke visie. Ze zaten niet verlegen om een nieuwe levensbeschouwing. Ze zaten ook niet verlegen om een nieuwe visie. Waar ze al verlegen zaten, was een mensenkind. De geboren koning der Joden, Jezus. Maar moet je nou eens goed opletten? Het viel vrij van de week voor het eerst pas helder op langs welke weg de Heilige Geest ons naar Christus leidt. In deze geschiedenis althans. Want er zijn natuurlijk vele wegen. Zij vroegen naar een onbekende weg. Ze zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Ze wisten dat hij er was, maar ze waren nog niet bij hem. Er zijn vele mensen in de kerk die weten dat Jezus Christus er is, maar ze zijn nog niet bij hem. En dan horen ze, die wijzen uit het oosten, dat zijn er meer dan drie geweest hoor, Balthasar, Kasper en Melchior, prachtige namen uit de legende, maar waarschijnlijk zijn er tenminste 7 of 12 geweest, dat is meer voorstelbaar, met een hele karavaan van knechten en soldaten die hen onderweg moesten beschermen. Maar goed, hoe het ook geweest zij, zij vroegen om informatie om de weg te kunnen vinden naar deze geboren koning der Joden. Ze waren niet geïnteresseerd in die informatie op zich. Niet om een visie over die koning, maar om hem. En toen ze die informatie kregen, rechtstreeks uit de Bijbel, gij Bethlehem Ephrata, dat was een profetie uit Micha, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, zijn ze op grond van die informatie onmiddellijk gegaan. Het woord leidde hen naar de oorsprong van het woord. Dat vlees geworden is. Jezus Christus. Als u zich afvraagt, hoe komt het dat ik wel ja, vraag naar de Heere en vraag naar zijn sterkte, maar ik ben toch nog nooit bij hem gekomen. Dan is dit de weg. Laat je leren door het woord. Als je werkelijk niet van plan bent om 5 minuten per dag uit te trekken om het woord te lezen en nog 5 minuten om er eens over na te denken en nog eens 5 minuten om het eens te bestuderen, dan moet je niet verwachten dat je bij Jezus komt. Zo liggen de zaken nu gewoon. Een groot theoloog zei eens, het woord is erop aangelegd dat ik ga zoeken. Vandaar ook dat het woord zegt, zoek de Here terwijl hij te vinden is. Ik kan niet even op een achternamiddag als het toch regent beslissen, ik kies vanmiddag voor Jezus en dan is alles rond. Want welke Jezus heb ik dan? Mijn beeld van Jezus, maar de Jezus van de schriften? Of heb ik alleen een visie over Jezus? Jezus is goed voor alle mensen. Jezus is je vriend. Jezus is je helper. Je mag altijd bij de Heer Jezus aankloppen. De meeste mensen komen niet verder als een Jezusbeeld wat niet beantwoord aan de Christus van de Schriften. De geboren koning met een koninkrijk. Wat eenmaal zichtbaar over de gehele aarde zich zal onthullen. Met alle gevolgen voor degenen die dat koninkrijk hebben afgewezen en beslist daar niet binnen wilden gaan. En de koning van dat koninkrijk en die koning hebben veracht, geminacht, vertrapt, bespot. Ze zullen eindigen in de buitenste duisternis. Het is niet zomaar wat dat er een koning geboren is. Niet een lieflijke zoete Jezus die mijn vriend is en door alle problemen wel heen zal helpen en straks in het vaderhuis zal brengen. Maar een machtig vorst, met die vorst, met zoveel macht bekleed, dat elk der vorsten straks zich zal buigen voor Jezus in het stof. Wij komen meestal niet verder dan de zoetelijke, romantische Jezus, omdat we alles wat er verder over hem staat in de Bijbel overslaan, vergeestelijken, niet echt lezen. En zie nu eens wat er gebeurt als je het wel echt gaat doen. En als je gehoor geeft aan wat je leest. Matthäus heeft aan het begin van zijn geweldige evangelie, met name bestemd voor het Joodse volk, om de Joden te overtuigen. Daar zijn al geleerden het over eens. Matthäus heeft vooral geschreven om zijn ongelovige landgenoten te overtuigen. Matthäus schrijft aan het begin, als het ware op de Joods ironische manier: de eerste wat mij betreft die zagen dat het woord van ons, de Torah, de profeten, de geschriften, waar was en er ook daar handelden, waren heidenen. En de Joodse theologen, de topkerkgangers van onze tijd, die geschriften in bezit hadden, ze bestudeerden, ze overschreven, er alles uit wisten, die handelden niet naar dat woord, deden niet wat in dat woord stond. Wat een heilige ironie zit hierin verborgen. Het was eerst bestemd voor de Joden, het evangelie, daarna voor de Grieken, en het lijkt hier andersom te gaan. Zou er een tijd kunnen komen dat buitenkerkelijke mensen die naar God gaan vragen, omdat de nood zo hoog zal worden in ons Westen, ons kerkgangers zullen beschamen? Wij die de geschriften hebben, erbij opgevoed zijn, het allemaal beter zouden moeten weten en kunnen weten. We hebben volstaan met een minimalistisch christendom. Ja, een pakje bouillon dat je neemt als je even wat hartigs nodig hebt. Maar niet een voedzame maaltijd. Om voeding tot het eeuwige leven te krijgen. Hoe is dat bij ons, lieve mensen? Laten we onszelf eerlijk onderzoeken voor God. Want is het niet frappant dat heidense mensen zomaar op grond van de uitleg van de schriften besluiten, als de Joodse geschriften zeggen: gij Bethlehem Ephrata, daar zal het gebeuren, dan gaan wij naar Bethlehem. Heel enkel maak je dat wel eens mee, hè, dat iemand buiten de kerk zoveel gezag heeft, ontzag heeft voor Gods woord, dat ze het beter lijken te geloven wat er staat, als veel medekerkgangers. Of heb je dat nog nooit meegemaakt? O, Oh, en wij predikanten, wij doen er ook aan mee hoor, dat we maar niet zo ver komen. Wij willen wel graag de mensen leren om te schaatsen, hè? Dus vooruitstrekken en niet naar achteren kijken, maar zelf hebben we er ook een handje van om dat achteren toch mee te slepen, hè. Ik wijs vanmorgen niet naar jullie. Ik strek mijn hand uit naar de toekomst van Christus. En ik hoop dat u het allemaal met mij gaat doen. En dat we elkaar gaan leren om eens bepaalde dingen achter ons te laten. En hoe? Door te luisteren naar het woord en het ook te doen. Als deze week er verkiezingsavond mag zijn, mag zijn. Dan zijn er straks een aantal mannen verkozen en die zitten met de vraag: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, klinkt het vanmorgen niet helder? Let op wat het woord tot je zegt. Tijdens het lezen aan tafel. Als je in de auto zit en het komt bij je op door de indachtig makende genade van de Heilige Geest. Let op wat het woord tot je zegt. En in de tweede plaats, handel ernaar. Laat de woorden die de Heilige Geest bij je te binnen brengt, niet zomaar een overtuiging zijn vanuit de Bijbel, een visie die opkomt vanuit de Schrift, een mogelijkheid waar je uit kunt kiezen, maar Gods woord. We kunnen nog leren van deze wijze. Wie deze mijn woorden hoort, zegt Jezus, is een christen. Nee, dat zegt hij niet. Wat zeg je nou dan mee? Ik zeg, Jezus zegt, wie deze mijn woorden hoort, is een christen. Nee, dat zegt hij niet. Wat zegt hij dan wel? Weet hij het? Wie deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, is een christen. Het is niet zo moeilijk hoor als je verkozen wordt. De ogen hou je vanuit een stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die roept is getrouw, die het ook doen zal wat. Hij geeft je de schrift, dat doet hij. En hij geeft je ook de kracht om te doen naar aanleiding van de schrift. De grote teleurstelling voor God, de Heilige Geest, is geweest dat heel de elite van Jeruzalem, de hoogste en de best geïnformeerde mensen, die de schriften kenden, niet deden wat in de schriften stond. Wat is de Heilige Geest daar nameloos bedroefd onder geworden. Mijn volk wil op dit cruciale moment in de geschiedenis nog niet naar mijn stemmen horen, gemeente. We leven opnieuw in een cruciaal moment van de geschiedenis. Er staan grote en vreselijke dingen te gebeuren. Zal het nu weer zo zijn dat we de Heilige Geest bedroeven en dat hij moet zeggen van ons: maar mijn volk wil niet naar mijn stemmen horen? Laat elke gedachte uitbannen uit ons hoofd dat we slechts een religie aanhangen, met zijn bepaalde voorwaarden, met zijn inzettingen en tradities, waarbij de persoon van de Heer Jezus helemaal buiten boord staat. Chrysostomus, een van de grootste predikers uit de oudheid, zijn naam betekent gulden mond, zo'n begaafd spreker was hij. Chrysostomus, die kreeg het voor elkaar dat als hij stond te spreken, dan gingen regelmatig de gemeente staan en er klapten ze in de handen. En op een gegeven moment werd hij dat zo zat, hij zei: jullie moeten niet voor mij klappen. Wie ben ik? In een theater, mensen, daar moet je klappen voor de toneelspelers. Maar de kerk is geen toneelspel. Geen theater waar een toneelspel wordt opgevoerd. Als jullie voor mij klappen, dan denk ik dat ik een toneelspeler ben. Maar ik ben een dienaar van God gezonden die zegt, bekeert u en leeft. Dat is geen toneelspel. Dat is realiteit. Maak van de kerk geen theater. En dan zegt hij die gedenkwaardige woorden. Het geloven in Jezus is geen levensvisie, maar leven. Leven zelf. We moeten terechtkomen bij Jezus. Anders hebben we nooit meer gehad als alleen een religie, een visie. En dan zijn we nog straks buiten de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In de buitenste duisternis. Waar wening zal zijn en knarsing der tanden van wroeging. Maar wie zich door het woord laat leiden, door het licht dat nu ontstoken is, ook in deze gemeente, dat mogen we toch zeggen door Gods genade. Hoe wij tot de kennis van de zaligheid geleid werden in de afgelopen weken opnieuw. Door dat licht in Christus Jezus wat nu ontstoken is. Ach, hij richt onze voeten wel op het vredepad. Zijn wij bereid om het te lopen? Zoals die schaatser. Handen uitstrekken naar voren. Ik wil hem aanraken, Jezus, niet zo hard. Blijf bij me, want het wordt avond en de dag die daalt. Niet ziende naar hetgeen achter ons ligt, met alle pijn en onverklaarde dingen, niet opgeloste vragen, uitstrekkend naar voren. Wetend wie achter Jezus aanloopt, komt thuis. Eeuwig thuis. Amen. Zingen we de lofzang van Zacharias en daarvan het vierde vers. De lofzang van Zacharias, vers 4.
Thank you.
gemeente, laat ons danken. Heere, we danken u ootmoedig dat ge niet ons laat in onze val, in onze zondeval. Want we kunnen niet alleen zeggen, vroeger, dit ook vandaag, het was vanmorgen alweer zover, het verderf wat we over ons heen brengen. Door te beginnen u niet te loven als we wakker worden, maar al gelijk bezorgd te zijn over dingen die ons ego aangaan, of op zijn best de mensen om ons heen. Vergeef ons toch, Heere, om ons van die zorg en van dat ongeval, dat lelijke, te ontslaan. Heeft u die ster in Jacob op doen gaan en de wijzen zagen hem. En ze hebben gehoor gegeven aan de stem van het woord en kwamen te Bethlehem om het kindeke te aanbidden. Het mogen de levensgang van ons allen zijn, Heere, opdat we straks geen vreemden zullen zien als u terugkeert op de wolken des hemels en daarna op de Olijfberg te Jeruzalem, dat we u zullen ontmoeten en u zullen kennen omdat u ons gekend hebt. Laat het leven met u leven in ons midden, Heere, en weer de geur van de dood. Gebruik daartoe de mirre. Gebruik daartoe de wier ook in geestelijk opzicht. En geef dat we voor het goud mogen gaan van het koningschap van Jezus. En voor hem alleen. Amen. Psalm 73 vers 12 is onze slotpsalm, gemeente. Psalm 73 vers 12. Dan gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.